dat in de tijd van de Boeddha, en dan hebben we het dus over prins Siddhartha, dat hij ook en getraind werd voor de oorlog als prins, hè, nog binnen dat systeem. En dat hij vervolgens besloot om daartegen in opstand te komen. En dat hij dus niet alleen op zoek ging naar persoonlijke verlichting, maar ook naar het antwoord op de vraag of er geen betere manier was om de maatschappij te organiseren. Zie jij de Boeddha ook zo als een soort activist van la lettre?
Ja, zeker. En als je naar de sutras kijkt, dan zie je daar ook bepaalde sutras waarin de Boeddha zich heel duidelijk uitspreekt over de maatschappij en de inrichting daarvan. Maar een goede samenleving begint met de bereidheid om met elkaar te delen. Ja, dat is een hele duidelijke maatschappelijke analyse. Die begint gewoon op dat hele simpele materiële vlak.
Nu is er ook een begrip als fundamentele goedheid, wat een grote rol speelt, hè, binnen Shambhala in ieder geval. Mm-hmm. Gaat dat eigenlijk vooral om het ontwikkelen van die fundamentele goedheid binnen jezelf, of ook om dat in de ander te zien?
Nou, ja, zeker. Die fundamentele goedheid is de Shambhala-term voor wat we in het boeddhisme in het algemeen Boeddha-natuur noemen. En gezegd wordt dat iedereen Boeddha-natuur heeft. Met andere woorden, iedereen is ten diepste van goede wil. En het is interessant dat Chögyam Trungpa die visie van Shambhala, die gebaseerd is op het idee dat ten diepste iedereen van goede wil is, dat hij die is gaan ontwikkelen op een moment in zijn leven waarin hij alles kwijtraakte, waarin hij op de vlucht moest voor de gewelddadige acties van de Chinese communisten, die zijn kloosters vernietigden, die de lama's afmaakten en vermoorden, die de verschrikkelijkste dingen deden. En dat heeft hem ertoe gebracht om eens heel diep na te denken over de menselijke natuur. En je zou denken, hij had alle reden in de wereld om verbitterd, verhard en te zeggen, kijk eens hoe slecht de mens is en hoe weinig van goede wil. Maar het omgekeerde is er bij hem gebeurd. Dat hij besefte, ja, deze mensen die dit allemaal doen, die doen dat gek genoeg vanuit een idee dat ze op de een of andere manier de wereld beter maken door hun vijanden af te maken of wat dan ook. En dat is weliswaar een totale misvatting. Want die fundamentele goedheid, die welwillendheid kunnen mensen wel hebben allemaal, die Boeddha-natuur. Maar als die overschaduwd wordt door vooroordelen, blindheid en andere vormen van kortzichtigheid, dan neemt die vormen aan die verschrikkelijk kunnen zijn.
Als we inderdaad toch nog even het voorbeeld van IS erbij nemen. Ik sprak 2 weken geleden met een jonge Syrische acteur die al heel lang in Nederland woont. Zijn zus woont nog in Syrië. Zij zijn Syrisch-orthodox, christelijk. Zij woont in een klein dorpje vlakbij Homs. En nu is het weer wat rustiger. Maar een tijdje geleden werden ze omsingeld door allerlei verschillende groeperingen die daar aan vechten waren. En hij zei, en daar overdreef hij niks aan. In die periode moesten ze echt ontzettend oppassen. Want als mensen van IS erachter kwamen dat jij een christen was, dan word je gewoon onthoofd.
Ja.
Daar kan ik toch echt met de beste wil van de wereld geen fundamentele goedheid meer bekennen.
Nee, dat snap ik. Maar als we zelf een rotstreek uithalen, gewoon simpelweg, we halen een rotstreek uit, op het moment dat we dat doen, zien we geen andere mogelijkheid om van een situatie nog wat te maken door die ander eens even flink de oren te wassen of wat dan ook. De intentie die daar ten diepste achter ligt is, je zou kunnen zeggen, gefrustreerde fundamentele goedheid. Die goedheid voelt zich bedreigd, ziet geen andere mogelijkheid meer en je denkt, ik sla erop. Een moment later denk je, nou, dat was niet best. Wat ook weer een uitdrukking is van onze fundamentele goedheid. Dus als je kijkt naar die ISIS-mensen, die hebben het idee dat zij weten hoe je een perfecte maatschappij kan inrichten. Dat is hun diepste wens. Door de blindheid en de kortzichtigheid die ze hebben, neemt die wens een vorm aan die alleen maar verschrikkelijk kan worden genoemd. Het is de belichaming van haat. Zij zien haat als een deugd. Maar dat neemt niks af van het feit dat zij op hun manier proberen een betere wereld te scheppen. Ik kan het nog veel extremer maken. Het is niet alleen IS, maar dat geldt voor Pol Pot. Dat geldt voor Hitler, die dacht dat de wereld beter zou zijn als je alle Joden zou uitmoorden. De intentie om iets van de wereld te maken is bij al deze mensen aanwezig. Alleen is het zo ongelooflijk geperverteerd dat er verschrikkelijke dingen gebeuren. Dus in die zin kan je zeggen, alle mensen hebben boenanatuur of fundamentele goedheid, maar hoe gaat dat zich uiten in woord en daad? En dat heeft te maken met opinies, met ideeën, met verwachtingen, met gefrustreerde gevoelens over de maatschappij, over zichzelf. En daar ligt het grote probleem. En als je daar wat aan kan doen, daar helderheid in kan brengen, inzicht kan bewerkstelligen, dan krijgt die fundamentele goedheid langzamerhand meer zijn kans om zich op een constructieve manier te vertonen. Dat is ook wanneer we denken aan die jongens in Molenbeek. Dat is uiteindelijk wat er gedaan moet worden. Die jongens moeten op de een of andere manier een andere denkwijze aangereikt krijgen, zodat er een ander zicht ontstaat.
Ik kwam onlangs weer een fragment tegen. Dat staat op YouTube, waarin de Vietnamese zenmonnik Thich Nhat Hanh in gesprek is met Oprah Winfrey. En dat fragment ging met name over compassievol luisteren. Dat gaat dan viraal, zoals ze dat noemen, op alle sociale media. Dus dat wordt in hele korte tijd, het was al een oud fragment, weer door veel mensen gezien. Is dat misschien de kern, dat je en in contact komt met elkaar en ook op een compassievolle manier luistert naar elkaars verhaal en leed? En
dat is het begin. Wanneer we ons realiseren hoeveel persoonlijke pijn er bij die zelfmoordterroristen aanwezig is en we bereid zijn dat open te leggen, te maken dat dat over en weer wordt onderkend, dan is er een basis voor gesprek. En daarna moet je compassievol je mond open doen. Allebei, maar dat is fase 2. Maar het begint inderdaad met proberen te zien, proberen de boedernatuur van die ander aan te spreken. Laat ik het zomaar even formuleren. Proberen ergens de menselijkheid van die persoon te vooronderstellen dat die er is, en daar als het ware op in te zoomen. En dan komt alle frustratie en alle haat, die wordt dan bespreekbaar. En dan is het mogelijk om mensen, zoals we dat in ons eigen leven ook meemaken, een beetje op andere ideeën te brengen.
Zie jij het als een daadwerkelijke mogelijkheid dat IS-terroristen een soort vredesbespreking zouden aangaan met andere partijen?
Ik denk dat het, wat ik nu net heb gezegd, vooral op het individuele vlak geldt. Dus IS-terroristen, als we naar IS kijken, daar zijn alle mogelijke soort mensen zitten daarbij. Daar zitten mensen bij uit het Westen, uit Engeland, die messen door mensen hun keel snijden enzovoort. Ook weer een Europeaan die dat doet. Sommige mensen zullen misschien niet meer bereikbaar zijn omdat ze te ver heen zijn. Dus ik denk ook niet dat je IS als een soort, ze noemen zich wel een staat, maar ze zijn geen staat. Het is gewoon een soortje misdadigers bij elkaar die min of meer een soort ideologie met elkaar delen. En dat is, schijnt ook nog niet helemaal zo het geval te zijn. Want er zijn ook weer verschillende fracties binnen IS, heb ik gehoord. Dus ze zijn natuurlijk niet politiek gezien een gesprekspartner. Je gaat niet met een club misdadigers aan de tafel zitten, ook al noemen ze zichzelf een staat. Maar je kan wel met de mensen, zeker de mensen die dan in Europa hier zitten en daarmee sympathiseren en eventueel bereid zijn om zelfmoordaanslagen te plegen, die kan je zeker benaderen en proberen daar de haat ervan op de een of andere manier te verzachten of weg te nemen.
Nou ja, ik kom er ook op omdat de voorzitter van Shambhala International, Richard Rioch, heeft jarenlang als mediator gewerkt. Ja. Onder andere voor Amnesty International. En ik had vorig jaar een gesprek met hem en hij vertelde dat hij deelnam aan vredesbesprekingen tussen de Tamil-tijgers, de terroristische organisatie in Sri Lanka, en het leger van Sri Lanka. Ja. En dat hem toen was opgevallen dat, toen hij vroeg aan een van die Tamil-tijgers waar die het meeste bang voor was, had die geantwoord: voor mijn eigen emoties.
Oh, goeie.
Vervolgens zei hij: dat is nou precies wat elke beginnende meditatiebeoefenaar doormaakt. Dus hier zat een hele bange terrorist die veel baat zou hebben bij meditatie.
Ja. Mooi verhaal. Ja, zeker, ja.
Maar ik begrijp dat jij terroristen van IS of van Al-Qaeda, er zijn natuurlijk meerdere van dat soort organisaties, niet als serieuze gesprekspartner zou zien. Zoiets wat hier is gebeurd. Dat zij, de opdracht was ook dat ze hun geweer buiten het zaaltje lieten staan. En dat was al iets, want dat deden ze echt nooit. Ze waren vergroeid met dat wapen.
Ja,
dus daar begon angstig. Al de eerste. Ja, precies. Maar jij kan je niet voorstellen dat zo'n soort situatie zich zou kunnen voordoen.
Daar kan ik niet echt antwoord op geven. Dat hangt helemaal vanaf hoe die verdere ontwikkeling gaat. Als IS zich op de een of andere manier weet te handhaven als sociale herkenbare organisatie met leiders die dan een gesprek willen gaan, dan kan het best zijn dat over een paar jaar dat het geval is. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het eerder zo gaat zoals het met Al-Qaeda is gegaan. Die zijn gewoon uit elkaar gevallen door de tegenstand die ze hebben ondervonden en bestaan eigenlijk alleen nog maar als een soort kleine pockets hier en daar. En is niet een echte organisatie meer.
En de andere kant, dus de angst, waar wij nu toch mee leven, in ieder geval meer angst dan voor deze aanslagen. Heeft het boeddhisme daarin iets te bieden om beter met die angst om te kunnen gaan?
Nou ja, wij zeggen allemaal hier ook in Nederland, angst is een slechte raadgever. Hè? En daar hoef je geen boeddhist voor te zijn om dat te zeggen, maar boeddhisme zegt dat inderdaad ook. Kijk, als je over angst hebt, dan gaat het altijd angst over verlies van iets wat je dierbaar is. Dus het heeft direct te maken met wat je waardevol in het leven vindt en wat je niet kwijt wil raken. Dat kan je materiële bezit zijn, het kan je vriendenkring zijn of je partner of wat dan ook. Angst heeft altijd te maken met de verwachting dat er een verlies gaat ontstaan waar je moeite mee zal hebben. En ja, we hebben allemaal van dat soort uitspraken, ook in verschillende talen, wordt gezegd, als je doodgaat dan, je gaat dood als het je tijd is. Je kan zeggen het zijn dooddoeners, maar aan de andere kant zegt het wel iets over de bereidheid om te accepteren dat het leven nou eenmaal onvoorspelbaar en gevaarlijk is. En de bereidheid om, als je dat voor jezelf goed kan onderkennen, dan komt die angst die je hebt ook in een ander perspectief te staan dan wanneer je denkt dat veiligheid de norm is, dat alles veilig zou moeten zijn, dat het leven een veilig traject is van geboorte tot dood. Dat is het niet. Er is alle reden om te denken, hoe ga ik met tegenslagen en met de verwachtingen die ik over het leven heb, hoe ga ik ermee om? Wat zijn mijn verwachtingen eigenlijk?
Nou ja, wij zijn hier natuurlijk toch heel weinig gewend. Hè? Als je nu steeds al die oorlogsbeelden uit Syrië ziet, waar je dag in dag uit geconfronteerd wordt met beschietingen en huizen die instorten en continu geweld. Ja. En hier zitten wij natuurlijk nog heel rustig op onze warme bank bij de warme kachel.
Ja,
en gaan we straks weer een kerstboom kopen.
Ja, zeker. En dan zie je dat er toch eigenlijk een groot afweermechanisme aan het werk is, waarin we niet met de feiten willen worden geconfronteerd. De feiten van dat er een boel rotzooi in de wereld gebeurt.
Stel jij voor dat we bijvoorbeeld mediteren op dat soort heftige en angstaanjagende situaties? Dat we ons dat vast voorstellen in een meditatie bijvoorbeeld.
Ja, waarom niet?
Ik beoefen binnen de Zen-traditie. Ja. En daar stellen we ons niet zoveel voor. Dat bedoel ik maar te zeggen. Dat is een andere vorm van meditatie.
Ja. Nou, er zijn een heleboel beoefeningen. Zoals Tonglen bijvoorbeeld. Het is in de Tibetaanse traditie een belangrijke beoefening. Waarin je je focust op het lijden van andere mensen. En je je voorstelt dat je dat lijden van ze afneemt. Of in ieder geval verzacht. En dat je hun geluk en voorspoed toezendt. Dat is een manier van je vertrouwd maken met het feit dat er lijden is. En dat je daar niet meer vreemd van opkijkt, simpelweg. En dat meditatie niet gaat over het bereiken van een gelukzalige staat voor jezelf. Maar het ontwikkelen van een hele realistische levenshouding. Die niet terugdeinst voor gevaar. En die de positieve kwaliteit in het leven ondersteunt en versterkt.
Ik wil even helemaal terug in de tijd, als je het goed vindt. Jij bent, toen je het boeddhisme ontmoette, vrij snel in contact gekomen met Chögyam Trungpa. Mm-hmm. De Tibetaanse leraar die vooral in de Verenigde Staten zijn organisatie heeft uitgebouwd. Hoe kwam jij eigenlijk voor het eerst in contact met hem?
Simpelweg door een boek te kopen. In die tijd was er nog niet zoveel. Ik heb het nu over, 1979 zo, die tijd. Iets van 40 jaar geleden. En ik was daarnaar op zoek, omdat ik in die tijd net afgestudeerd was in de psychologie en eigenlijk tot de ontdekking was gekomen dat die psychologie, dat er een heleboel aan ontbrak. En zo kwam ik dan in een boekhandel terecht waar je dubieuze boeken kon vinden, althans wetenschappelijk gezien dubieus. En daar was een boek van Chökyam Trungpa bij. Dat heette Cutting Through Spiritual Materialism, nu vertaald als spiritueel materialisme doorsnijden. En dat sprak me enorm aan. Ik dacht, ja, dit gaat over waar ik op zoek ben. Ik had een vraag al een tijd, eigenlijk al vanaf mijn 16e, 17e jaar. En die vraag heeft ook gemaakt dat ik psychologie ben gaan studeren. En dat was de vraag, hoe komt het nou dat eenzelfde situatie zo verschillend door mensen kan worden beleefd? En dat eenzelfde situatie zelfs door mijzelf zo verschillend kan worden beleefd. Nou, dat ligt kennelijk niet aan die situatie, maar het ligt aan mijn geest. Hoe zit dat dan? Onze ervaring van moment tot moment, hoe komt die tot stand en hoeveel persoonlijke inkleuring zit daar dan in? En hoe werkt dat dan? En wat betekent dat in termen van realistisch zicht hebben of niet realistisch? Dat bracht me tot de psychologie. Die vraag kwam eigenlijk niet aan de orde. En dat vond ik wel, dat hele thema over werkelijkheid en schijn. Dat is een van de centrale thema's van de boeddhistische visie. Dat we ons zeg maar ingesponnen hebben in een privéversie van de werkelijkheid, waar de werkelijkheid zelf niks van weet, maar waar we het wel mee moeten doen. En ons daarvan bewust te worden, niet zozeer het af te schaffen als wel ons ervan bewust te worden, zodat we er niet door bevangen zijn. Dat is de kern voor mij van dat boek. Plus het feit dat het heel duidelijk aangaf hoe je heel makkelijk spiritualiteit ook kan gebruiken om juist je eigen versie van de werkelijkheid veilig te stellen. Dat is het idee van spiritueel materialisme. Vasthouden aan je eigen versies. Ik heb toen contact opgenomen met Chökyam Trungpa op een gegeven moment.
Gelijk al na het lezen van het boek?
Niet meteen. Ik heb eerst nog dat boek nog eens gelezen. Ik had het onder mijn hoofdkussen liggen. Ik was daar echt heel erg mee bezig. Behalve met het hoofdstukje over de guru. Dat was niks voor een intellectueel, zoals ik, met een academische opleiding. Maar na een tijdje dacht ik, wat zou die man nog meer geschreven hebben? Wat is dit eigenlijk voor iemand? En dat leidde ertoe dat ik dacht, ik moet deze persoon proberen te ontmoeten. En toen ben ik naar Amerika gegaan en daar heb ik Chökyam Trungpa voor het eerst ontmoet in New York. Die zat daar op een podium, op een stoel. En hij was in zijn dikke tijd. Hij was vrij dik in die tijd. En ik dacht, wat een vreemd iemand is dat. Het lijkt net op een pad. Ik vond hem niet op een kikker, maar op een pad lijken. Maar zodra hij zijn mond opendeed en begon te spreken, herkende ik diezelfde geest die in dat boek zat. En was er een onmiddellijke connectie. En ik ben toen aan het eind van die lezing, kon je nog in die tijd naar hem toe gaan. Dan zat hij op die stoel en kon. En die zei toen tegen mij dat het goed zou zijn als ik dan naar Karma Chulling, dat was een van zijn grotere landcentra, om daarheen te gaan.
En in de Verenigde Staten?
In de Verenigde Staten, in Vermont. En daar heb ik toen een dik jaar, nog iets langer dan dat, gezeten.
En een tijd lang ben je ook een van zijn verzorgers geweest. Ja. Wat hield het precies in? Was hij ziek? Of?
Ja, nou, Chökyam Trungpa, die was half verlamd. Die was, toen hij nog in Engeland woonde, op een gegeven moment zat hij achter het stuur. En toen heeft hij de macht over het stuur verloren. En is hij een feestwinkel binnengereden met de auto. Van alle winkels die je kan kiezen, was het een feestwinkel. En na dat ongeluk was hij voor de helft verlamd. Hij zelf zegt daarover dat dat een enorme wake-up call voor hem was. Dat hij op dat moment zich realiseerde dat hij zijn verschijning als Tibetaanse monnik af moest leggen, omdat dat eigenlijk het contact met zijn studenten in de weg stond. Dat ze daardoor eerder vielen op zijn Tibetaanse pij dan op wat hij te vertellen had. En dat is een keerpunt in zijn leven geweest. En vanaf dat moment kleedde hij zich dus als westerling en ging hij het westerse hippie-leven leiden. En dat is ook iets heel traditioneels. In de Tibetaanse traditie wordt gezegd dat je pas les kan geven wanneer je het leven van je leerlingen van binnenuit kent. Je moet daar helemaal naartoe. Dus hij begon sigaretjes te roken, te drinken, vriendinnetjes erop na te houden, de hele handel. En is vanuit die intimiteit die hij daarmee opbouwde met zijn eerste studenten, is hij de darmen gaan onderwijzen. En dat werd steeds verder, kreeg dat ook uiterlijk vorm. Dat hij bijvoorbeeld zei, misschien is het wel een goed idee om je wat beter te kleden, in plaats van wat wel de slag om de slordigheid werd genoemd in Nederland. Door Wim Schippers. Het idee dat je als je slordig eruit zag, dat was hip. En hij zei, nou, misschien is dat niet zo'n goed idee. Dus langzamerhand ging hij allerlei vormen invoeren die eigenlijk met het reïntegreren te maken hadden van zijn studenten in de gewone maatschappij, zodat zij ook makkelijker contact konden leggen met de mensen om hun heen en de darmen daardoor ook beter konden doorgeven.
Nu heb jij wel over hem gezegd, hij was eigenlijk een verschijnsel, een weertype.
Oh ja.
Een ruimte die een kleur had.
Ja, 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 ja.
Hoe bedoel je dat precies?
Een weertype, daar kan je ook geen vat op krijgen. Hè? Dat is er gewoon. En een weertype kan je niet manipuleren. En je kon Tjurgen Tongpa ook niet manipuleren. Je kon niet denken, weet je wat, ik ga me proberen een beetje goed voor te doen, of om op de een of andere manier in mijn wereldje te trekken, of wat dan ook. Dat was absoluut niet mogelijk.
Had je het idee dat hij alles doorzag?
Daar kan ik niet goed antwoord op geven. Maar ik kan wel zeggen dat je in zijn omgeving alles van jezelf doorzag. Dat je heel goed kon zien hoe je de hele waaier van emoties van een beetje geïmponeerd zijn en niet geïmponeerd willen zijn. Dus doen alsof je er niet geïmponeerd bent, of gefascineerd zijn en tegelijk willen dat je dat verbergt of wat dan ook. Dat hele spel van op de ander een bepaalde indruk te willen maken, dat zag je zo helder voor je dat was vaak embarrassing, zouden Engelsen zeggen. Zeg maar, daar voelde je je toch wel een beetje ongemakkelijk bij. Maar tegelijk kon je daardoor ook dat loslaten. En dan stond je eigenlijk in diezelfde open ruimte die hij jou aanbood. En dan was het bijna een soort dans om met hem om te gaan. En ik was een van zijn verzorgers. En dan had je van die diensten van 24 uur. En de eerste paar uur daarvan stond je als het ware nog mentaal aan de kant te aarzelen of je in het water zou springen. Maar dat is 24 uur lang is die aarzeling niet vol te houden. Dus op een gegeven moment geef je je over en verkeer je in diezelfde ruimte en ervaar je het weertype van dat moment.
Nu heb ik altijd het idee dat het beoefenen binnen Shambhala ingewikkeld en langdurig is. Het is een pad, af en toe kijk daar eens naar, met allerlei verschillende stadia. En die hebben allemaal hele exotische namen ook, die stadia. Oh, ja, en het ene is voor de tantrika's en het andere is voor de gewone stervelingen. En dan denk ik, voor mij is dat niet weggelegen. Mm. Heb je een bepaald talent nodig om bij Shambhala te gaan beoefenen?
Er is een heel beroemd gezegde van Khyentse Rinpoche. De Khyentse Rinpoche was een van de leraren van Trungpa Rinpoche. En Khyentse Rinpoche kreeg een keer dezezelfde vraag. Moet dat nou allemaal zo ingewikkeld? En daarop heeft Khyentse Rinpoche gezegd, nou nee, dat hoeft helemaal niet. Als je gewoon simpelweg de vier edele waarheden, als je simpelweg de eerste edele waarheid, namelijk de realiteit, het feit dat er nu eenmaal lijden in de wereld is, in je eigen leven en de andere, als je dat totaal kan omarmen, dat is de ontwaakte staat. Eigenlijk is dat genoeg. Dat is genoeg. Maar als je niet zo helder van geest bent dat je dat dan kan pakken, dan hebben we altijd nog Mahayana. En de visie van Mahayana om dat verder toch te ontvouwen. En als dat ook niet helpt, voor de hele, hele harde koppen hebben we dan nog Vajrayana. Dus het is maar net wat je nodig hebt. En hoe snel je inzicht rijpt. Vergelijk het maar met de Zen-traditie, waarin gezegd wordt, je gaat zitten, dan ben je de Boeddha. Ja, oké. Maar ervaar je het ook zo? Iemand kan dat wel zeggen. Is het ook zo dat op dat moment alle kwaliteiten van de Boeddha ook inderdaad bij je omhoog komen? Nou, daarvoor moet er nog even verder gezeten worden. En nog eens even meer. Maar op zichzelf is die instructie, als je zit, dan ben je de Boeddha, is wel het hele verhaal.
Han, waar zou jij tot slot onze luisteraars de nacht mee willen laten ingaan?
Nou ja, en dan moet ik denken aan Chögyam Trungpa Rinpoche. Ik was, zoals ik vertelde, een van zijn verzorgers. En als ik dan op een gegeven moment dan moest ik hem naar bed brengen. In zijn pyjama helpen. En dan was dat een vrij ingewikkeld proces, omdat hij voor de helft verlamd was. Dus je moest weten aan welke kant je moest beginnen en hoe je dat allemaal deed. Daar kreeg je ook een opleiding voor en een training en zo. En hoe je met hem kon lopen en zo en naar bed kon brengen. En dan op een gegeven moment dan lag hij in bed en deze Trungpa Rinpoche, zoals ik al net zei, hij was een verschijnsel, imposant. Niet als persoon, maar gewoon door de sfeer die hij om zich heen had. En als hij dan in bed lag, dan opeens veranderde hij in een heel lief beertje. Wat je onder de deken stopte. En als hij dan eindelijk daarin lag en zijn tandjes had gepoetst. En zo, dat had een soort hele lieve kinderlijke sfeer. Dan legde hij zijn dekentje over hem heen. En dan had ik eigenlijk de behoefte om hem, zoals een moeder of een vader, hem te kussen. Dat deed ik natuurlijk niet. Maar dan keek hij je aan en dan zei hij heel zachtjes, thank you. En de manier waarop hij dat zei was altijd zo hartverwarmend. En die manier om zo alle mensen te kunnen instoppen, dat is een diepe wens van mij.
Wat mooi, wat prachtig. Dankjewel, Han de Wit. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nachtgast. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website bosrtv.nl. Volgende week ontvangt Sarah Marijnissen filosofe en kunstenaar Dorothea Frank. Zij woont in Zwitserland en was jarenlang intensief bij de boeddhistische omroep betrokken. Recent schreef ze samen met kunstenaar Madelon Hoijkaas de kunst van het opnieuw beginnen. Hoe ziet zij die kunst van het opnieuw beginnen wanneer de BOS per 1 januari 2016 als zelfstandig centgemachtigde is opgeheven? Dat hoort u volgende week en voor nu wens ik u nog een fijne nacht. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done,
Go away from my window, go away from my door, go away, away, away from my bedside, and bother me no more, and bother me no more. I'll give you back your letters, I'll give you back your ring, but I'll never forget my own true love as long as songbirds sing, as long as songbirds sing. I'll go tell all my brothers, tell all my sisters too, that the reason why my heart is broke is all on account of you. Go on your way, be happy, go on your way and rest. Remember, dear, that you're the one I really did love best. I really did love best. Go away from my window, go away from my door, go away, away, away from my bedside, and bother me no more, and bother me no more.
Be careful. It's my heart. It's not my watch you're holding. It's my heart. It's not a note I send you that you quickly burn. It's not a book I lend you that you never return. Remember, it's my heart. The heart with which so willingly I part. It's yours to take, to keep or break, but please, before you start, be careful. It's my heart. It's not my watch you're holding, it's my heart. It's not a note I send you that you quickly burn. It's not a book I lent you that you never return. Remember, it's my heart, the heart with which so willingly I part. It's yours to take, to keep or break, but please, before you start, remember, it's my heart.
Thank you. Thank you. the door. I'll just say bye bye.
Thank you.